van deze week. Dat is PH0 DLO, PH0 Delta Limasca. Bij Amsterdam A hebben ze een tijdje geleden al besloten om naast de reguliere ontwikkeling van de verschillende satellietprojecten ook een apart programmaatje op te zetten met een aparte groep, namelijk de Fox Plus satellieten. Naast het gewone Fox-serie en de Golf die eraan komt en zo, nu dus Fox Plus. Nou, dat het idee daarvan was om simpel en goedkoop zoveel mogelijk kleine satellieten te bouwen. 1 unit CubeSats die snel geproduceerd konden worden om in ieder geval de zaak actief te houden terwijl ze met grotere projecten bezig zijn met het ontwikkelen en bouwen. En met die Fox Plus moeten er dus een heleboel, vooral FM-repeater satellieten komen. Die ook heel makkelijk te gebruiken zijn in combinatie met educatieve projecten van universiteiten, scholen enzovoort. En die dus ook heel snel inzetbaar kunnen zijn. Want ze willen bijvoorbeeld zorgen dat ze een stuk of 20 van dat soort satellieten al op de plank hebben liggen. Compleet gebouwd en getest, zodat als er dan ergens ineens een lanceermogelijkheid opduikt, dan kunnen ze meteen zeggen, nou, wij willen wel meedoen, want we hebben al meteen een satelliet klaar liggen. En dat kan dan heel snel gerealiseerd worden. En dan hoeven ze dus niet ineens in paniek helemaal vooraan te beginnen enzovoort. Dus dat idee. Nou, daar hebben ze nu weer eens uitgebreid naar gekeken. Nadat dat programma, Fox Plus, hoe ver zijn ze en wat gebeurt er? Nou, ze hebben inmiddels een flinke groep techneuten bij elkaar die uitgebreid bezig zijn, elektrisch, mechanisch, software, noem maar op. En ze kunnen nog wel meer mensen gebruiken trouwens. Als nog iemand tijd over heeft, is hij welkom. Ja, en verder zijn ze inderdaad van plan om die satellieten zo snel mogelijk te gaan bouwen. De eerste zit er al aan te komen, Fox Plus Alpha. En dat is een 1-unit CubeSat waar in dit geval nog net geen FM-repeater in zit, maar een lineaire lijn van 2 meter naar 70 centimeter. Want dat hadden ze ook nog even liggen, dus dat konden ze meteen ook gebruiken. Maar in de toekomst worden het dus vooral FM-repeater-satellieten. Verder hebben ze daar nog andere plannen mee in de toekomst om het ingewikkelder te maken, standregelingen en dat soort zaken. En ook andere spullen gebruiken die wat beter tegen straling kunnen, bijvoorbeeld de boordcomputer. En ze denken ook over een FM-repeater met meer kanalen parallel. Of een aparte repeater voor SSTV of ook voor packet, store and forward, maar ook directe packet enzovoort. Nou ja, dus er komen allerlei versies, allerlei uitbreidingen en daarnaast hebben ze natuurlijk nog steeds ook het golfprogramma lopen met satellieten voor hoge banen, hoge elliptisch en zelfs ooit misschien geostationair, maar dat kan wel even duren. Dus een programma wat volop loopt en wat er heel goed uitziet, zeggen ze. Oké, dan hebben ze een AmSatNet in Texas. Het Houston AmSatNet, dat bestaat inmiddels 30 jaar. Daar zijn ze heel trots op. Nou, en dat loopt ook nog steeds, maar intussen loopt het eigenlijk vooral via internet. En ook nog via een lokale FM-repeater in Houston, maar voor de rest alles op internet. Ja, dat is natuurlijk flauwer, dat kan altijd. Goed, dan Oscar 29. De oude Oscar 29 begint steeds meer problemen te krijgen, maar hij heeft nu een periode afgesloten met continu in de zon. En dat was toch niet zo, zo handig blijkbaar. In de huidige periode gaan ze dus weer proberen het systeem in te schakelen. Zo van eind april tot een stukje in mei. En daarom hebben ze een gebruiksschema gepubliceerd voor de omlopen wanneer de satelliet ingeschakeld gaat worden. En dan blijft hij werken zolang als de batterijspanning het aan kan. Als hij te laag wordt, schakelt hij zichzelf vanzelf weer uit. Dus dan houdt het vanzelf op. Maar er zijn dus een aantal dagen vastgelegd voor het gebruik van de satelliet Oscar 29. Ja, dan is er een kamp opgezet, Youth on the Air kamp, voor de Amerika's. Nou, dat is dan voor jongelui, 15 tot en met 25, die dan al dan niet met de licentie en zo aan de slag kunnen met allerlei techniek en met radio en zo. En daardoor ook gestimuleerd kunnen worden zendamateur te worden en vooral ook dan te gaan spelen met amateursatellieten. En dat is dan weer een leuke activiteit. Dat gaat nu gebeuren in Ottawa, Canada, 16 tot en met 21 juli. Nou, dan hebben we dus de lancering gezien op 15 april van die Transporter 7 missie met een Falcon 9. Met een heleboel satellieten, 51 stuks, waarvan de eerst 36 stuks nu uitgezet zijn. En binnen die platforms die daarin zitten, zitten dan nog een aantal satellieten die uitgezet moeten worden. Een aantal daarvan heb ik al binnen 24 uur kunnen identificeren, nadat een paar parameters bekend werden gemaakt. En die zijn dus al duidelijk. En vandaag heb ik er nog eentje. En ook intussen ook heb ik er nog 7 geïdentificeerd die met een 400 MHz band bezig zijn. Maar dat is voor ons niet zo interessant verder. Maar op de amateurfrequenties hebben we nou in ieder geval Kilisat en een Turkse satelliet. En dat is 56181. En, maar ja, die frequentie is niet gecoördineerd door de IARU. Want die Turken die trekken zich daar niks van aan, dat hebben ze al vaker laten zien. Maar goed, die zit op 436.900. En dan Sirbe 56188, wel gecoördineerd op 437.250. Inspire Sat, die Franse satelliet waar zo veel aandacht aan besteed wordt, omdat dat zo'n interessante satelliet wordt. Die is dus ook geïdentificeerd 56211 op 435-2002 en ook op 437-410. Rosie Cube is op 56212, die zit op 436-8252. Dan is er ook, ja, vandaag heb ik dus nog daarbij weten te identificeren, SSS2B, ook niet gecoördineerde frequentie, ook weer uit Turkije, op 56, of dat is object 56184, op 435-800. Nou, en daarnaast is nog 7 andere satellieten, commerciële enzovoorts, in de 400 MHz band. Dus het gaat al best snel het identificeren. We hebben dus nu al in totaal 13 satellieten die geïdentificeerd zijn van die serie. En dat is relatief snel gegaan na de lancering al. Maar er moeten er nog een heleboel komen. Er zijn natuurlijk ook weer een paar satellieten die niet zenden. En een aantal moeten dus nog uitgezet worden vanuit het lanceerplatformpje. Nou ja. ARES-verbindingen zijn er een hoop geweest en dat is allemaal succesvol geweest. En er zijn op dit moment even geen nieuwe geplande lanceringen bekend. Dus misschien volgende week weer. Even kijken. De Providence, nee, dat is voor ons niet van belang. Ja, er is ook een publicatie in SAT-magazine verschenen. Over pocket cubes, dat daar toch wel leuke dingen mee te doen zijn. En dan verwijzen ze vooral naar Eagle 2, ook bekend als $50 zat. Want dat is echt een pocket cube die ze zo simpel hebben weten te maken dat die in principe voor $50 te bouwen is. Nou, ik geloof dat ze dat in de praktijk niet echt voor elkaar hebben gekregen, maar het was wel het idee. En die is dus in 2013 gelanceerd en die heeft best leuk gefunctioneerd. En dat vinden ze wel grappig om dat nog even te beschrijven hoe dat dan gegaan is. Ja, dan is er een publicatie gekomen van de IARU over de 23 centimeter band discussie weer. Die hebben een voorstel gemaakt voor de indeling van de band, een bandplan zeg maar, waar amateurradio dan nog in zit op een paar plaatsen, waarvan dan wordt verteld dat dat best goed kan werken. Amateurs die dan weliswaar met beperkt vermogen toch nog de 23 centimeter band kunnen gebruiken. Nou, de Franse overheid heeft nou juist op hun website een verhaal neergezet waaruit blijkt dat amateurradio dus echt niet kan vanwege de storingen voor Galileo vooral. Nou, misschien dat er nog een klein hoekje aan de rand van de band te vinden is, maar ze weten het nog niet zeker. Dat is nog een dikke discussie. Dus dat belooft nog wat voordat dat uiteindelijk in de WRC allemaal opgelost gaat worden. Dan de verschillende amateursatellieten toch even bekijken. Oscar 109 doet het dus wel, maar zwak zoals bekend. Oscar 7 toch grotendeels mode B, maar af en toe schiet hij in mode A, dus altijd even oppassen. Oscar 91 zwak, alleen te gebruiken als hij niet in de schaduw zit. Cas 4A doet het niet meer eigenlijk, Cas 4B nog wel wat, maar steeds minder. Oscar 88 is ook heel zwak, maar wel een beetje bruikbaar. Oscar 118 is intussen zo'n beetje helemaal gestopt. Die is bijna niet meer bruikbaar. Oscar 29 was heel moeilijk en eigenlijk weg. Maar intussen komt hij dus weer met een beperkt schema terug, zoals eerder aangegeven. Oscar 117 doet het keurig. Heel populair vanwege zo'n hoge baan. Space Station volop actief. Met Packet en FM repeater. Hoewel daar dus weer beperkingen komen vanwege ruimtewandelingen vooral. Ruimtewandelingen op de 26e en op de 28e. En daarom moet in die hele periode het spul uitgeschakeld zijn. En dat doen ze steeds ruimer tegenwoordig. Dus vanaf de begin van de avond april, of van 25 april tot smiddags 29 april. Vier dagen lang dus wat is de zaak uitgeschakeld. En zoiets gaat in mei nog een keer komen. Dus ja, een beetje veel beperkingen wat dat betreft. Oscar 97 doet het keurig. Lilaxa 2 beperkt, maar wel bruikbaar. 44 doet het, hoewel af en toe wat geklaagd werd dat er wat zwakke signalen zijn. Maar dat is toch een kwestie van antennehoeken of wat dan ook. Oscar 50 doet het keurig. Oscar 108 beperkt. En Oscar 11 was de afgelopen week weer ingeschakeld met telemetrie. Die zal komende week dus wel weer uitschakelen, een tijdje. XW2A die is gisteren of eergisteren gebrand in de atmosfeer. Opvallend, want die zat echt in een wat lagere baan dan die andere XW2-satellieten. Die gaan nog wel een tijdje mee, maar XW2A, juist de enige die het nog redelijk deed, die is verdwenen. XW2C die doet nog wel wat, maar steeds met hele korte uitzendingen van een paar seconden en dan klapt hij er weer uit. Dus daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Dan hebben we de afgelopen weken in het ISS twee belangrijke dingen gehad. Een ruimtewandeling op woensdagochtend, heel vroeg, eigenlijk halverwege, of grotendeels in de nacht, zeg maar. Twee Russische cosmonauten die een grote cool unit, radiatoren, zeg maar, dus hebben verplaatst van de ene module naar de andere. En Dat hebben ze dus gedaan met de hulp van de Europese manipulatorarm die aan de NAUCO-module zit. Dat was een flinke klus, dus van Razviat module naar NAUCO. En dat heeft uiteindelijk 7 uur en bijna 55 minuten geduurd. Nou, maar het is helemaal geslaagd, helemaal volgens plan uitgevoerd. En dan gaan ze binnenkort weer een volgende ruimtewandeling uitvoeren met weer wat andere spullen. Een luchtsluis voor wetenschappelijk gebruik moet ook verplaatst worden. Dus ze zijn lekker aan het sleutelen aan het Russische deel van het station. En verder is ook een paar dagen geleden een Cygnus ruimtevrachtschip vertrokken bij het ISS. Volgestopt met afval. En die is dus een aantal uur later verbrand in de atmosfeer. Op de 21ste, dus afgelopen vrijdag, is dat allemaal ook volgens plan verlopen. Dan is er een andere activiteit te verwachten, namelijk lanceren van nieuwe CubeSats vanuit het ISS. Op 24 april, morgen dus al, moeten 6 CubeSats worden uitgezet vanuit het ISS, vanuit de Kibo-module, met zo'n nanorex systeem. En die 6 CubeSats die zitten dan in 2 verschillende lanceerdozen, zeg maar. En de eerste doos die moet dan, als het allemaal volgens plan verloopt, worden geopend om 14 uur, onze 14 uur 5. Met ArcSat 1 en LightCube. En de volgende doos dan om 14 uur 15, dus 10 minuten later. En daar zitten dan AuroraSat, Exa, Alta 2, New Dose en YukonSat in. Maar of die nou precies op die manier over die dozen verdeeld zijn, is niet helemaal zeker. Dus die volgorde van uitzetten kan hier en daar veranderen, maar daar zullen we wel zien. Er is een link naar YouTube beschikbaar om die lanceringen live te kunnen bekijken morgenmiddag. Al die CubeSats die zullen op 70 centimeter actief worden met IARU gecoördineerde frequenties. Dus dat werkt ook allemaal wel leuk. Allemaal wetenschappelijke dingen. Ook voor amateurgebruik leuke dingen. ArcSat 1 op 435, 450. LightCube 437, 175. New Dose op 436, 050. En die andere drie, die vormen een constellatie, die horen bij elkaar en die komen allemaal uit Canada. En die gebruiken ook dezelfde frequentie, namelijk 437, 875. Niet zo handig, want dan zijn ze moeilijk uit elkaar te houden, maar toch. En die zullen ook op S-band actief zijn, dus op 24, 28. Dus de 13 centimeter band. Die hebben allerlei verschillende modus. Er worden allerlei grappen mee uitgehaald. Eén die zal een LED verlichting hebben. Wat het mogelijk maakt om die satelliet ook optisch te trekken. Dan hoef je niet altijd radio te gebruiken ofzo, maar dan kun je hem ook optisch volgen. En er is er ook eentje die flitslichten kan maken. Dat kan dan door een amateur zelf worden geregeld. Dus je kunt dan een commando sturen naar de satelliet en dan reageert hij door een flinke lichtflits te produceren. Die dan dus ook makkelijk met blote oog te zien moet zijn. Nou, dat soort experimenten zitten daar dus bij. En dat gaat dus morgen 24 april starten. En dan, verder die ruimtewandelingen dus. Op de 26e, eigenlijk de 25e 's avonds onze tijd, 23 uur 40, start weer een ruimtewandeling dus. Tot 5:40 op de 26e. 5 uur lang dus. En die gaan dan inderdaad een luchtsluis verplaatsen. Op de 28e april dan een Amerikaanse ruimtewandeling. Die gaan dan weer voorbereidingen treffen voor het plaatsen van een uitrolbaar zonnepaneel. Bij de paneel 1A en 1B. En ook gaan ze een S-band radiosysteem binnenhalen wat defect was. En bij een vorige ruimtewandeling al vervangen was. Maar het defecte ding hing nog buiten. Maar dat kunnen ze nu binnenhalen. Kunnen ze naar beneden sturen en dan laten repareren. Zodat het misschien weer eens opnieuw gebruikt kan worden. Nou, lanceringen. De 19e natuurlijk weer wat Starlink satellieten. Zoals een beetje elke week. Met een Falcon 9. En de 22e april een PSLV lancering met Teleos 2 en Lumilite 4, paar satellieten die dus gelanceerd zijn vanuit India. Allemaal goed verlopen. Lanceringen die eraan komen, natuurlijk weer Starlink lanceringen op de 25e eind. Dat is dan om 15:02 onze tijd, dinsdag de 25e. De Falcon Heavy lancering die uitgesteld was, die gaat dan nou komen op de 27e. Maar dat is dan wel 's morgens vroeg om 1:24. Met via SAT-3 een hele grote communicatiesatelliet en ook nog een paar kleintjes erbij. Op de 28e. Falcon 9 lancering met O3B satellieten. Dan Firefly Alpha raket lancering weer eens op de 30e. Met een supergeheime militaire satelliet. Ook op de 30e, als het allemaal zo doorgaat, een Delta 4 Heavy lancering met een ook weer supergeheime spionagesatelliet van de Amerikanen. En ook op de 30e, dat wordt een hele drukke dag, Guizhou 1A lancering vanuit China met een onbekende payload. Dus dat belooft weer allemaal wat. Daarna komen er nog een heleboel andere spannende lanceringen, maar daar zien we het al wel. En dan komt dus een bemande lancering weer in mei op de 9e mei, als het goed is, Axiom 2, naar het ISS, dus met commerciële astronauten. Dat heeft niks met NASA en ESA te maken. Overigens heeft de ESA intussen een plan om ook een Zweedse ESA-astronaut met een Axiom-missie naar het ISS te laten vliegen. Dat is ook weer iets nieuws. Dus niet het reguliere programma met NASA, ESA enzovoorts, maar ook weer een commerciële missie. Met een, toch een ESA-astronaut erbij. Interessant. Nou, wat hebben we dan nog voor vreemde dingen? Kijken. De Mars Helicopter Ingenuity, die heeft zijn 50e vlucht gemaakt. En dat was weer een record. Hij heeft zijn hoogterecord gebroken, 18 meter nu. En ook afstanden, flinke afstanden, 300 zoveel meter en 145 seconden en zo. Dus hij kan ook heel snel als het moet. En hij heeft ook een grote afstand in één keer afgelegd, 800 meter en zo. En dat allemaal voor dat kleine ding wat eigenlijk maar een paar dagen hoefde te werken. Een paar vluchten, 2 of 3, meer waren niet gepland. En hij is al 50 vluchten verder intussen. Dus dat is wel heel opvallend allemaal. Verder is... Ik had er nog een... Er zit een Japanse landing op de maan aan te komen van iSpace. Dat is een commercieel systeem, Hakuto-R. die is ja, moeilijk navigatiemanoeuvre in een baan om de maan gekomen. En die zit daar nu een paar weken en is zich aan het voorbereiden. De landing op de maan moet nou komen op 25 april. En dat begint dan vanaf 17:40 onze tijd. En dan gaat hij proberen te landen. En die moet dan ook, als het goed is, ook een maanwagentje uitzetten en dat soort dingen. Dat wordt echt heel apart als dat gaat lukken. Zo'n commerciële Marslandingsmissie. Heel apart. Ja, en dan hebben we intussen een grote magnetische storm, want er is een paar dagen geleden een flinke uitbarsting geweest op de zon. Nou, die zijn er wel meer, maar deze keer eindelijk eens aan de voorzijde. En dat was eigenlijk een filament eruption. Dus niet vanuit een normale zonnevlekkengroep. Maar goed, hoe dan ook, er kwam dus een wolk geladen deeltjes onze kant opzetten. En ja, het was duidelijk dat die precies hier uit moest komen bij de aarde. En dat is ook precies gebeurd. En ook redelijk op de normale tijd die verwacht werd. Nou, het was om 7:00 vanavond dat hij arriveerde bij het Lagrange L1-punt. En kort daarna dus was hij zichtbaar in de magnetogrammen van de verschillende observatoria. Nou, en nu is de hoofdfase van de storm intussen begonnen. De K-index is al flink opgelopen. En al minstens 5, maar dat wordt nog wel meer. Maar ja, helaas zitten we dus met slecht weer en kunnen we het niet zien. Maar er is dus sprake van dat het al een G4-storm wordt, of al is zelfs. En dat is op een schaal van 5, hè? Dus dat is een hele stevige magnetische storm. Misschien de grootste sinds ik weet niet hoeveel jaar. Dus toch wel eens weer iets aparts. Overigens vergeet ik een heel hoofdstuk, misschien nou toch even toevoegen. Namelijk de lancering van de Falcon Super Heavy met Starship. Een paar dagen geleden, donderdag. Ja, dat is toch eindelijk eens doorgegaan, maar dat is wel een spektakel geworden. Precies zoals ze beloofd hadden. Nou krijg je een leuk verhaal. De ene groep mensen zeggen, nou, dat is dus een grote afgang, want het is helemaal mislukt, want hij is ontploft. Haha. En anderen zeggen, tegendeel, het was een heel groot succes, want hij is eigenlijk voor het overgrote gedeelte geslaagd, die missie. Nou, ja, het is maar hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Maar inderdaad, ze hadden dus verwacht dat hij waarschijnlijk zou ontploffen op het platform of zo. Ze hoopten dat hij iets verder zou komen dan dat. En dat zou wel een hele mijlpaal zijn als ze dat zouden kunnen bereiken. Nou, en dat was inderdaad gelukt. Hij steeg gewoon op alsof er niks aan de hand was, bij wijze van spreken. Nou, en ja, maar je zag al dat er toch problemen waren, want al kort na de start was al te zien dat er al 3 motoren waren uitgevallen. Maar ja, 3 motoren van de 33, dat valt dan nog mee. Maar toen hij dus verder aan het klimmen was, toen vielen er nog een stuk of 3 uit. De getallen variëren een beetje. Of er nou 2 of 3 of 4 extra uitgevallen zijn, maar goed, hoe dan ook. Toen werd het toch wel een beetje moeizaam, maar hij klom gewoon door, nog steeds. Met een beetje weinig power, maar toch. Maar toen zag je dus na enkele minuten dat hij niet meer stabiel was. Hij kon zijn koers niet meer houden. Hij begon te tollen en te tuimelen. Desondanks bleef de raket nog redelijk in stand, zeg maar. Hè. Die hele toren van 120 meter, moet je voorstellen. Die met meer dan 2000 km per uur de ruimte inging. En toch, ondanks het getuimel, nog steeds bleef intact bleef. Maar ja, het was duidelijk dat het niet ging lukken, want het probleem was ook dat Starship dus niet loskoppelde zoals gepland. En ja, toen moesten ze beslissen om dan toch maar een eind te maken aan de missie. En toen hebben ze dus die FTS geactiveerd, de Flight Termination System, zowel in de raket als in Starship. Dus ja, toen was het gebeurd, toen ontplofte de hele zaak. Maar het is dus niet wat de meeste mensen denken en wat je ook in alle media ziet. dat de raket zomaar spontaan ontplofte of zo. Niks ervan, dat was helemaal niet het probleem. Hij werd bewust tot ontploffing gebracht omdat het misgegaan was om andere redenen. En die andere redenen, er zijn er enkele. Maar misschien valt het nog wel terug te brengen tot maar één of twee redenen. Namelijk, het eerste probleem was de nulde trap, oftewel het lanceerplatform. En een tweede reden is het uitvallen van een hydraulisch systeem. Waarschijnlijk, daar leek het op. En het probleem van dat hydraulisch systeem was namelijk dat die gebruikt werd voor het sturen van de thrust vector. Dus de richting van de straal van een aantal motoren. Want die kunnen een aantal van die motoren dus van richting laten veranderen. En dat is ook nodig vanwege de standregeling, zeg maar. Hè. Dus dan moeten een paar van die motoren een beetje rond kunnen roeren, zeg maar, om de raket recht te houden. Maar dat werkte niet meer goed, omdat dat hydraulisch systeem voor een deel kapot was. De helft waarschijnlijk. En want er waren er twee en één daarvan leek te ontploffen. Dat zie je ook op videoopnames. Nou, daardoor kon hij dus niet meer goed stabiel doorvliegen. Nou, dat was ook wel te zien. Tweede wat die hydraulische dingen moesten doen was het loskoppelen van de Starship. Want die was nog verder helemaal in orde. Er was niks mis mee. Als die gewoon losgekoppeld was geweest, dan had hij waarschijnlijk nog gewoon door kunnen vliegen. Maar dat lukte dus niet. Ook weer omdat dat hydraulisch systeem niet werkte. Nou, dat hele probleem met dat hydraulisch gebeuren, dat zal bij de volgende raketten niet meer gebeuren. Want dan gebruiken ze dat niet meer. Dan gebruiken ze elektrische sturing voor die regelbare motoren. En ook zal ongetwijfeld voor dat loskoppelen van Starship ook iets anders verzonnen worden. Dus sowieso is dat probleem maar heel duidelijk nu alleen in de eerste lancering geweest. Maar goed, een heel ander probleem was het lanceerplatform. Daar hadden ze een beetje simpeltjes gebouwd. En daar hadden ze al vanaf het begin een flinke discussie over. Zo van, dat gaat vast niet werken. Maar toch dachten een paar slimme rekken van, nou laten we het toch eens gewoon eens proberen. Kijken of het kan. Nou, dat hele lanceerplatform is eigenlijk niks meer dan een soort krukje. Ja, je kent dat wel, zo'n plateau met een paar poten eronder. In dit geval dan geen drie poten, maar zes. En dan van heel stevig gewapend beton. Nou, en verder niks. Gewoon een betonnen vloer eronder en dat was het dan. En dan moeten dan die 33 Raptor 2 motoren volle kracht tegenaan blazen. En dan dachten ze dat dat wel zou lukken. Nou, het was dus niet een kwestie van een beetje erosie zoals ze dachten. Nee, de betonnen brokstukken vlogen in het rond. Tot honderden meters verderop. Je zag de brokstukken ook in zee plonzen, een heel eind verderop. Nou, het was echt een ravage op dat platform en omgeving. Ook de brandstoftanks verderop, die hadden flinke deuken enzovoorts. Dus het was echt een ramp. Alsof er een heel zwaar bombardement was geweest en ook nog een wervelstorm eroverheen. Zo zag het eruit. Dus bovendien ook een heleboel zand en stof en gruis en zo was nog te vinden tot kilometers in de omtrek. Ook in een dorp verderop moesten ze allemaal de auto's gaan wassen en ramen gaan wassen en zo. Het zat helemaal onder het stof. Dus kun je nagaan, dat was echt een gigantische rommel. Maar ja, dat was dus vanwege een toch iets te simpele ontwerp van dat platform. Normale wijze wordt bij zo'n lanceerinstallatie een enorme vuurput gebouwd, hè, heel diep. Met bovendien ook waterkoeling. En dat hadden ze ook in dit geval niet eens gedaan, want dat waren ze wel aan het bouwen, maar het was nog niet klaar. Maar dat gaat dus wel komen. Dus ook water, en dat water is niet alleen nodig voor koeling, maar ook om de geluidsgolven en de trillingen die ontstaan te dempen. En dat was ook wel nodig. Dus het zou heel goed kunnen dat vanwege dat slechte ontwerp van dat platform, wat ze nou toch helemaal moeten gaan verbouwen, dat daardoor dus ook die raket flink wat schade heeft gekregen. Daardoor zijn waarschijnlijk ook drie motoren defect geraakt al meteen bij de lancering. En ja, dan begint de ellende. En waarschijnlijk is ook hydraulisch systeem geraakt en daardoor defect geraakt enzovoort enzovoort. Dus misschien is het allemaal wel terug te brengen tot gewoon slecht lanceerplatform. Als ze dat meteen goed hadden gedaan, dan had het best goed kunnen werken waarschijnlijk. Dus ja, leuke test. Ze hebben er een heleboel leuke informatie uit kunnen halen. En ze gaan nou flink aan de slag. Nieuwe lanceerplatform met echte vuurafbuiging, met waterkoeling enzovoort gaat nu echt komen. En een betere raket met elektrische sturing in plaats van hydraulisch. En meer van dat soort dingen. Nou, die volgende raket en ook Starship, die staan eigenlijk al bijna klaar. We hadden nu dus booster 7 met Starship 24. Nou, de volgende booster 9, die staat al klaar. En waarschijnlijk Starship 25 of zo, maar dat is nog niet helemaal zeker. Maar goed, het zal toch nog wel even een aantal maanden duren. Natuurlijk had Elon Musk het over 1 à 2 maanden. Nou, dan weet iedereen, dan moet je dus vermenigvuldigen met minstens een factor 3 of 4. Dus dat betekent op z'n vroegst eind van het jaar dat we de volgende lancering zullen gaan zien van weer zo'n Starship combinatie met Super Heavy vanaf dat platform. Dus ja, spannend. Maar het was wel even leuk om te zien. In ieder geval de grootste raket van de wereld. Ook de zwaarste, hè, de meeste massa. En ook de meeste stuwkracht. En de meeste motoren en noem maar op. Dus het is wel een historisch gebeuren in ieder geval. Nou, was het even weer voor deze week.